Ik wil met u vanmorgen nadenken over, natuurlijk over de Heilige Geest. Maar ik wil u even kort even vertellen hoe deze preek tot stand is gekomen. En meestal is het zo dat ik in een thema preek. We zijn dus ook als gemeente bezig met de karaktereigenschappen van God. En als het dan Pinksteren is, dan bereid ik me voor om over de Heilige Geest te spreken. En ik had van alles en nog wat aan boeken om me heen. Meestal weet ik ook snel het thema en dat wist ik voor deze dag niet. Dat was echt een hele zoektocht eigenlijk, een strijd ook. En als je dan zo aan het zoeken bent, dan heb ik van alles en nog wat aan boeken in de kast. En op een gegeven moment, toen was ik omringd met weet ik hoeveel kilo boeken. Dus studiebijbel, concordantie, bijbelse encyclopedie, preken van Spurgeon, van Dr. Lloyd Jones had ik dingen bij me, van John Piper, van alles en nog wat. En ik zag het slagveld om me heen zo. En ik wist het steeds nog niet. En op een gegeven moment, toen zei ik, Heer, ik bid steeds natuurlijk als je zo'n preek, maar toen knielde ik eigenlijk tussen mijn boeken en tussen alle papieren en alle kilo's. En toen op een gegeven moment, ik heb geen stem gehoord, maar toen kwam de volgende tekst in me op. Troost, troost, mijn volk. Dat is een tekst uit Jesaja 40. Troost, troost, mijn volk. Het ontroerde me. En heb alles in de kast geduwd. Alle boeken weer terug. En ik schreef het, zeg maar, in een kortere tijd op als dat ik het uitspreek. Zo is het eigenlijk tot stand gekomen. Ik wil over de troost spreken, over troost. Over de Heilige Geest als trooster, maar ook als dat God ons een trooster heeft gegeven. En ik wil dan met u zeg maar lezen Johannes 14, vers 15 tot 17 en Johannes 16, vers 17 met 15. Dat is de gedeeltes die ik niet van vers tot vers ga behandelen. Dat doe ik meestal wel. Maar het gaat mij eigenlijk meer om het geheel en daar kom ik straks erop terug. In de preek vind je dus die teksten uitgelegd, maar dan zeg maar op een hele bijzondere manier. Ik word ook ontzettend bemoedigd, moet ik zeggen, in grote vrijmoedigheid. Als ik deze getuigenissen hoor, als ik alle voorbereidingen hoor, toen ik vanmorgen binnenkwam en ik zag dit hier staan, die druif, die bloemen, de achterbloemen. En Toos is er thuis mee bezig geweest. Ze komt dan hier en ik kom hier binnen. Dan ervaar ik zo'n zegen. Zo'n diepe zegen eigenlijk van, als ik dan kijk, ik weet dat ze altijd iets wil uitdrukken met de dingen die ze maakt. En dan zie je hier echt die sluier van dat levende. Dat is een bron eigenlijk vanuit die stronk, van die wijnstok, van dat er vrucht is. Prille vrucht eigenlijk. Heel pril allemaal. Straks dan, als je dan in haar tuin komt, zijn uit de tuin die druiven. Dan zie je dus in feite dat prille, wat je zou zeggen van wat is dit nu eigenlijk? Wat moet dat nu worden als je het nog nooit had gezien? Als je het nog nooit had gezien, zou je denken van moet dit nu worden? En dan zie je dat God daar een diepe vrucht geeft en dan ontspruit er eigenlijk uit. Diegene die vrucht geeft, dan spruit dat levende water van Jezus Christus zo uit. En als ik dat dan hoor, dan bemoedigt me dat enorm. En ik hoop ook echt dat we ontzettend kunnen genieten van de dingen die ik zo met u wil delen vanmorgen. Johannes 14, vers 15 tot en met 18. Daar zegt Jezus, als u mij lief heeft, neem dan mijn geboden in acht. En ik zal de Vader bidden. En hij zal u een andere trooster geven, omdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid, namelijk de geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want ze ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom naar u toe. En Johannes 16, vers 7 tot 15 is, maar ik zeg u de waarheid, het is nuttig voor u dat ik wegga, want Als ik niet wegga, zal de trooster niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, omdat ze niet in mij geloven. Van gerechtigheid, omdat ik heen ga naar mijn vader en u mij niet meer zult zien. En van oordeel, omdat de vorst van deze wereld veroordeeld is. Nog veel heb ik tegen u te zeggen, maar u kunt het nu niet dragen. Maar wanneer die komt, de geest van de waarheid, zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid. Want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Daarom heb ik u gezegd dat hij het uit het mijne zal nemen en hij zal het u verkondigen. Vader, we willen zo nog even bidden en u smeken en bidden en u aanroepen dat u tot onze harten wilt spreken. Ik wil u zo bidden, Heer, dat het niet zouteloos zal zijn, maar dat we iets mogen proeven van de trooster in ons leven. Van de diepe troost die u geeft. Dat we iets mogen proeven van die diepe genezing die u ook geeft. Dat u de heelmaker bent, onze geneesheer. En Heer, we willen u echt bidden dat we ons hart openen en dat u tot ons zult spreken. In Jezus' naam. Amen. Als ik een preek voorbereid, dan ga ik en een tekst neem uit Gods woord. Dan ga ik altijd eerst na, en dat probeer ik jullie ook allemaal te leren, dat je dus niet een tekst moet pakken en dan maar gewoon kunt lezen. Dat is heel mooi, God spreekt dan ook. Maar de tekst krijgt vaker een veel diepere betekenis als je weet in welke context dat dingen worden gezegd. Wanneer worden ze gezegd? En de vier evangeliën, als je dus de vier evangeliën zo leest, dan is het zo dat er een bepaalde methode is, dat noemen ze de synoptes, en dat wil eigenlijk zeggen dat je de vier evangeliën, die ga je dus in feite in een tijdsperiode zetten. Die zet je eigenlijk naast elkaar. Zo is ook een boek, ik heb thuis een Bijbel, waarin dus in feite de vier evangeliën, dat dus de tijdsvolgorde is bij elkaar gezet. Zo vind je dus bijvoorbeeld alles wat over Jezus' jeugd is geschreven. En dat vind je dan in het Marcus, Matthäus, Lucas en Johannes' evangelie is op in plaats. En zo zijn er bepaalde dingen gewoon vanuit die vier evangelieën samengesteld. En de meeste synopsis, dat betekent dus ook overzicht. Dat woord, dat is een Grieks woord en dat betekent eigenlijk een overzicht. Dan wordt een overzicht gegeven. En in deze Bijbel, die dus een overzicht geeft, hebben ze dus de volgende vijf indelingen gemaakt. Het eerste gedeelte wat ze uit alle evangeliën samen hebben gezet, dat is de geboorte en de jeugd van Jezus Christus. Dan vind je op een gegeven moment het volgende tijdsbestek, dat is dat het optreden van Johannes de Doper, die aankondigt dat er zeg maar dat Jezus Christus komt. Er is ook een groot gedeelte van de Bijbel wat zeg maar iets beschrijft over het optreden van Johannes de Doper. Dan vind je een periode dat Jezus eigenlijk in Galilea predikt. Is een groot stuk, wat in alle vierde evangeliën hebben ze dat dan samengevoegd. En dan vind je als vierde, waar ook veel eigenlijk in de Bijbel over staat, in die evangeliën en wat ze samen hebben gesteld, dat is zijn laatste reis naar Jeruzalem. En het laatste gedeelte, en daar staat ontzettend veel over in, dat is over zijn lijden en sterven. En dat lijden en sterven van Jezus Christus, als je die periode eigenlijk pakt in zijn leven, dat begint, dat lijden en sterven, dat afscheid nemen van het leven dat Jezus hier op aarde heeft en waar hij zijn discipelen op begint voor te bereiden, dat begint in Johannes 11 bij de opwekking van Lazarus. Dat is heel typerend. In Johannes 11 begint het eigenlijk, aan de ene kant is het natuurlijk een enorme troost van voor Martha, Maria en Lazarus, dat zijn vrienden van Jezus Christus. Het is een groot wonder wat daar eigenlijk gebeurt. Maar op een gegeven moment, vanaf het moment dat Jezus Lazarus opwekt, komen de priesters en overpriesters, de fariseeën en de raad, die komen samen. En die hebben één grote vraag, dat staat ook in Johannes 11, vers 47, een grote vraag en dat is, wat doen we? Wat gaan we nu doen? Dat is aan hand van de opwekking van Lazarus. Wat doen we? Wat doen we met die Jezus Christus? Want de invloed die hij op het volk gaat krijgen, zeker nu die een dode heeft opgewekt, is gewoon niet te overzien. En dan vind je in Johannes 11, vers 53, dat ze tot de conclusie komen en een besluit nemen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Dat is het begin van het lijden en het sterven, de Johannes 11. En dan blijkt eigenlijk, als je dan terugkijkt in de evangelie, en je ziet dan eigenlijk dat het begint bij Lazarus, en je ziet uiteindelijk dat Jezus dan gekruisigd wordt en opstaat, dan zie je dat er ook een totaal andere boodschap in Johannes 11 staat, als dat er meestal eigenlijk uitgelezen wordt. Als het gaat over de opwekking van Lazarus, dan hebben we het eigenlijk erover. Ik heb deze week nog een preek gehoord en dan vertelde de prediker dat Jezus eigenlijk bewust Lazarus laat sterven, omdat hij zijn wonderen en tekenen zouden meer tot uitdrukking kunnen komen, in plaats van een zieke te genezen, een dode op te wekken. Daar zou hij veel meer indruk op maken. En natuurlijk zit dat, aan de ene kant zit dat er misschien wel in. Maar toch ontgaat je dan de diepe boodschap. Want de diepe boodschap die daar eigenlijk in ligt, is namelijk het volgende, dat je moet je voorstellen, Jezus is een erg vriend van Lazarus. Hij is een vriend van Martha en Maria. Hij komt er regelmatig in huis. Als hij zeg maar in de buurt is, dan overnacht hij daar. Dat vind je ook in die evangelie. En ze hebben dus een hele diepe relatie met Jezus Christus. En Maria en Martha die zeggen dan ook op een gegeven moment, ze sturen dan iemand naar Jezus toe en zeggen van, diegene die u lief heeft, die is ziek. En dan staat er eigenlijk dat Jezus bewust nog 2 dagen daar blijft. En Lazarus sterft. En dan is het zo dat hij dan komt op een gegeven moment, en daar is ook een diepe teleurstelling natuurlijk bij Maria en Martha, want ze spreken dan ook uit, en je moet het thuis maar eens lezen, dat Heer, als u hier was geweest, dan was hij niet gestorven. Dat hoort hij zowel uit de mond van Maria en als ook van Martha. En dan staat er dat Jezus zegt, deze ziekte is niet tot de dood, dat heeft hij al aangekondigd, maar tot verheerlijking van mijzelf. En dan zie je eigenlijk dat hij dan, iedereen kent die geschiedenis, die steen wegrolt, Lazarus uit het graf roept, Lazarus wordt opgewekt uit de dood. Na 3 dagen, want ze zeiden van, ja, wil die dat nog wel doen, die steen ervan af? Want het lichaam is nu al 3 dagen in het graf en het zal dus eigenlijk ja, ontbonden zijn. En dan zie je eigenlijk dat 6 dagen later dan Dan zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat Maria zalft Jezus. Ze neemt hem, dat is zeg maar als voorbereiding op het Pascha, breekt ze een kruik met olie en ze zalft hem. En dan doet ze de haren met haar haren, veegt ze hem, maakt ze hem schoon. Dan komt er gerommel over, discussie over. Had ze die olie niet beter kunnen verkopen en daarmee de armen kunnen voeden? Er is wat gemor. En dan zegt Jezus van, laat haar begaan. Ze heeft dit bewaard met het oog op de dag van mijn begrafenis. Maria, toen ze zag dat Lazarus uit de dood was opgewekt, en ik geloof echt met mijn gehele hart, hoe meer ik dat bestudeer, en hoe meer dat ik ook erover lees, dat zij de enige is geweest, denk ik, in die tijd, die wist toen ze daar zag dat Lazarus opstond uit de dood en dat hij 3 dagen in het graf was geweest, dat ze zei, maar Heer, dit is wat met u gaat gebeuren. En dan neemt ze die nardesolie en dan zalft ze hem. Zij is de enige die ziet dat dit is niet om een wonder alleen te doen. Dit is een teken met wat met u gaat gebeuren. En dan neemt ze die olie, dat is zo kostbaar. Dat ze dus die kostbare olie neemt en op een gegeven moment, als je dan ziet hoe ze dat doet, dan heeft ze alles eraan besteed. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, dan zou ze kunnen uitroepen van, als ik nog meer had gehad, dan had ik nog meer gegeven. En dan volgt die voorbereiding op het Pascha. Dan volgt die voorbereiding dat het lam gekruisigd zal worden. Dan volgt die intocht in Jeruzalem, de voetwassing, de ontmaskering van Judas, de voorspelling van de verloochening van Petrus, de discipelen bij het laatste avondmaal. En dan horen ze dat Jezus afscheid neemt. En in Johannes 14 zie je dan de totale ontreddering van de apostelen. En dan zegt Jezus, laat uw hart niet in beroering raken. Geloof in God, geloof ook in mij. U gelooft in God, geloof ook in mij. En tijdens deze samenkomst spreekt hij over de trooster. Dan krijgt dat een totaal andere, ik hoop dat het dan een totaal andere inhoud voor u krijgt. Hij heeft namelijk verteld dat hij zou gaan. Dat is een totale ontreddering. Ze begrijpen eigenlijk niet wat er is. Ze denken dat hij gekomen is als de koning der koningen om een vrederijk te stichten. Zoals elke Jood dat dacht vanuit het Oude Testament. Ze kenden eigenlijk die ontluistering niet van de Messias. Dat hij zou worden gekruisigd. Ze zagen naar een koning der koningen uit. En hoe kan nu de koning der koningen zo ontluisterd worden dat hij zou gaan sterven? Dat hij gekruisigd wordt? Dat hij van ons weggaat? En dan spreekt Jezus over dat hij een trooster, een andere trooster zal gaan sturen. En je kunt je voorstellen wat dat betekent eigenlijk als het dan gaat over die andere trooster, die druk die er was in die tijd. Niet alleen de druk dat Jezus afscheid neemt, maar ik geloof ook, ieder van ons kent dat, als er iets belangrijks te gebeuren valt, of dat er iets is waar je dus in feite een groot getuigenis geeft, of er zijn belangrijke beslissingen, dan voel je die enorme druk van die geestelijke wereld. Ook die demonen en de Satan, ook daar die klauw, die er komt om hem te grijpen en hem te kruisigen, wat ook echt een van de dingen zijn, hebben die mannen ook gevoeld. Hebben die vrouwen ook gevoeld. Hebben die discipelen gevoeld. Die duisternis die er zou komen. Dat grijpen naar hen. En die druk die ze hebben. En nu gaat er ook nog iemand die hun leidt weg. En dan zegt Jezus, ik zal een andere trooster sturen. En dan gebruikt hij een woord in het Grieks. En dat betekent eigenlijk, dat zegt hij, parakletos. Dat betekent eigenlijk erbij geroepene. Datzelfde woord, dat wordt ook over Jezus gezegd in 1 Johannes 2 vers 1. Daar staat er in 1 Johannes 2 vers 1 staat, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Jezus Christus de rechtvaardige. Datzelfde woord wat voor Jezus gebruikt wordt, parakletos, voorspraak, wordt Jezus spreekt Jezus hier uit over de Heilige Geest. En dat betekent eigenlijk trooster, pleitbezorger, helper. En het werkwoord wat daaruit gevormd kan worden, dat is eigenlijk erbij geroepen, te hulp roepen, bemoedigen, troosten. Er zou iemand komen, een andere trooster. En Jezus zou die zelf, zou ervoor bidden. En het is zo schitterend om te zien dat Jezus ervoor bidt, de Vader zal vragen om een andere trooster te sturen. En de Vader zelf zal die trooster zenden. Het is de Vader, het is God zelf die die trooster zal zenden. En daar zit al zo'n geweldige troost eigenlijk in, dat er staat zal de trooster naar u toe komen. Dat Jezus de Vader vraagt om die trooster te zenden die van eeuwigheid bij u zal zijn. Die eeuwig bij u zal zijn. Dat vind ik al zo'n enorme troostrijke gedachte dat ik nooit en te nimmer zal ik in een gelegenheid komen of in verlegenheid komen waarin ik niet getroost word. Waar troost niet een deel van mijn leven zal zijn. Omdat Jezus heeft de Vader gevraagd, zend een trooster. Zend een trooster. Die in mijn, en weet je, dat is zo'n diepe troost. Ik zal zo dadelijk ook op het einde van de preek zal ik iets vertellen hoe ik dat ervaar, hoe ik dat zie. Niet alleen in mijn eigen leven, maar ook als we hulp verlenen. Maar er is een belofte in uw leven, dat hij voor eeuwig bij u zal zijn. Je kunt je soms wel eens eenzaam voelen, maar je bent nooit alleen. Je kunt je wel soms eenzaam voelen, maar je bent nooit alleen. Dat is hier die belofte. Dat is die schitterende belofte. En dat woord parakletos, dat komt eigenlijk uit de rechtspraak. Het is een erbijgeroepene, een aanduiding van iemand die in de rechtsstaat jouw zaak verdedigt. Het is eigenlijk iemand die erbij komt als een advocaat, die bijstand verleent, die je vertegenwoordigt, een trooster. Weet je, in het paradijs was er geen verdriet. Er waren geen tranen, er waren geen wonden, er was geen pijn. En die zondeval, die bracht een enorme stroom eigenlijk van ellende, van zorgen, van verdriet, van armoede, van nood en angst, van vertwijfeling, van bittere droefheid. Het is altijd zo verschrikkelijk als je zo een afscheid moet nemen van jonge mensen en aan het voet van een graf staat en die diepe, diepe droefheid die er kan zijn. En dan vind ik wat me zo trof ook bij die voorbereidingen, dat ik naar de Bijbel, naar dit woord, ging ik eigenlijk anders kijken. Ik zag in dit hele woord een boek van troost. Van troost. Dat God echt zegt van, dat er echt tekenen zijn van vertroosting. Toen ik dat dan zo in mijn gedachten kreeg van troost, troost mijn volk, heb ik die tekst ook opgezocht in Jesaja 40. In welke context dat eigenlijk geschreven staat. En dat is een prachtige openbaring dat God zegt, ik troost mijn volk en daarna openbaart Jesaja 40 de Messias. Dan wordt de Messias eigenlijk zo beschreven als degene die komt om te troosten. Dat God naar deze wereld kijkt en ziet het verdriet. Hij ziet die bittere angsten die mensen kunnen komen. Dat overweldigende wat je kan krijgen van die diepe ellende die daar in mensen's levens kan komen. En dat God troost, een trooster schijnt, dat hij dat ook hier schrijft. Ik laat je niet alleen. Ik laat je niet aan het lot over. Ik laat je niet aan je eigen zonde over en de gevolgen daarvan. Maar troost, troost mijn volk. En dan openbaart hij in Jesaja 40, dan openbaart hij de Messias, dat hij die troost. Want Jezus zegt, hij zal een andere trooster sturen. Dat betekent dat hij ook een trooster is. Nog mooier vind ik het ook in 2 Korinthe 1 vers 3. Daar staat, geprezen zij God de Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God aller vertroosting. De drie enige God. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Alle drie. Troost. Troost. En die trooster die Jezus stuurt is geen onpersoonlijke kracht, hoe dat soms wordt gezegd. Het is de derde persoon van de Godheid die na het volbrachte werk van Jezus Christus in de gelovigen komt wonen en in de gemeente komt wonen. Het is een persoon, als je de Bijbel leest, die hoort, die spreekt, die een wil heeft, die leert, die bidt, getuigt. Je kunt hem bedroeven. Het is een persoon. Je kunt hem zelfs uitdoven. Het is God, want daar staat, hij is alomtegenwoordig, eeuwig en almachtig. Hij is volkomen één met de Vader en de Zoon. En zijn taak is om te pleiten. En toeverlaat, en troost. Hoe troost hij? Ik vind het zo schitterend. Hij troost, denk ik, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En dat is, hij openbaart in uw leven de Zoon van Jezus, de Zoon van God. Ik vind het altijd zo'n diepe troost als ik verdriet heb, als ik moeite heb. Dat de Heilige Geest komt als een duif en iets laat zien van die schittering van Jezus Christus. dat hij nooit op de gedachten op zichzelf richt. Maar dat hij altijd richt op de Zoon. Hij is gekomen om de Zoon te openbaren. Hij is gekomen om te zien dat daarin echt de diepe troost is, omdat hij een oplossing heeft gebracht voor de relatie tussen u en God. De Heilige Geest zal nooit op zichzelf richten. De Heilige Geest is een persoon die altijd iets laat zien van die schittering van Jezus Christus. Dat is een stukje basis wat ik wil leggen. En nu wil ik u heel graag iets vertellen hoe dat eigenlijk werkt. Hoe ik dat zelf in mijn eigen leven ervaar en ook in de hulpverlening ervaar. Er is een boek en ik wil nu iets met u delen. En dat noemen ze in de Bijbel, heb je bepaalde typologieën. Dat is, zeg maar, je krijgt een beeld geschetst wat eigenlijk een stukje openbaring geeft om iets te proeven eigenlijk van de diepte van God. En soms is het nog veel mooier als je, zeg maar, ook iets van een beeld bij iets krijgt. En zo wil ik met u even kort nadenken. Je moet dat thuis maar eens lezen. Ik vertel je het verhaal. Over Nehemia en Esther. Nehemia en Esra. Esra en Nehemia zijn twee hele bijzondere boeken. Is eigenlijk één geheel. En het boek Nehemia gaat over de herbouw van Jeruzalem. Esra gaat over de herbouw van de tempel. En Nehemia gaat over de herbouw van Jeruzalem en gaat over de herbouw van de muren. Het volk is in ballingschap en op een gegeven moment is Nehemia, die is schenker bij de koning. Zo begint dat boek ook. Hij heeft een hele belangrijke positie aan de hof van Babel. Hij is de schenker en dan komt er een broer van hem, Hanani. Die komt uit Jeruzalem en dan vraagt hij, Nehemia vraagt aan Hanani, hoe is het in Jeruzalem? En dan vertelt Nehemia over de puinhopen, die er is in Jeruzalem. Hij vertelt over de stad, hoe die er in puinhoop neerligt, dat de muren zijn neergehaald, de poorten zijn verbrand. En er komt een enorme bewogenheid bij Nehemia. En hij zoekt God, hij gaat naar de koning en vraagt aan de koning of hij hem kan sturen naar Jeruzalem. Hij vraagt dat. En de koning stemt toe. En de eerste keer als hij dan, zeg maar, naar Nehemia, als Nehemia dan in Jeruzalem komt, dan vertelt hij niemand van zijn opdracht. Maar hij neemt een ezel en hij maakt een tocht door Jeruzalem. En je vindt dat in Nehemia 2, prachtig, om die tocht die is beschreven, wat hij daar doet. Hij gaat met zijn ezeltje en hij komt eerst door de dalpoort. En als hij dan door de dalpoort is gegaan, dan gaat hij langs een bron, de zogenaamde slangenbron of drakenbron. En vanuit dat dalpoort naar die slangenbron komt hij bij de aspoort of de mestpoort. Dat waren poorten. En van die mestpoort komt hij bij de bronpoort. En vanuit die bronpoort bij de koningsvijver. Maar dan zijn de puinhopen al zo groot dat hij afstapt van zijn rijdier en op handen en voeten de puinhopen bekijkt. Het ezeltje heeft hij achtergelaten. Nu denkt u, wat moet dat nu met het verhaal met de Heilige Geest? Dat zal ik u uitleggen. Het is gewoon schitterend om daarover iets te mogen delen. Hoe ik daarin, zeg maar, iets heb mogen proeven van de Heilige Geest, maar ook heb mogen proeven in de hulpverlening hoe dat werkt. Hoe dat werkt. Nehemia betekent trooster. Esra betekent helper. Nehemia is de trooster. Hanani Dat is een prachtige naam, dat betekent genade. Daar begint het eigenlijk, het verhaal. Je ziet, na de opstanding van de Heer Jezus, 10 dagen daar gaat hij, is er hemelvaart. En dan komt Jezus bij de Vader. Hij vertelt over de moeite natuurlijk hier op aarde. Hij vertelt over de overwinning. De Vader deelde die vreugde dat de Zoon is opgestegen en zich aan de rechterhand van de Vader. En hij vertelt over de dingen. En hij vraagt ook de Vader om de Heilige Geest te sturen. Hier naar deze aarde. Ik vind dat zo'n prachtig beeld. Ook in dat boek Nehemia. De trooster, die hoort van degene die vol van genade is, hoort hij over de puinhopen. En dan gaat hij, zeg maar, en hij gaat naar de Vader en die trooster wordt gezonden. En die trooster, die komt in Jeruzalem. En het eerste wat je eigenlijk in de hulpverlening ziet, en ook het eerste wat ik zelf in mijn eigen leven zie, dat is als die trooster komt. Het allereerste waar hij in komt, is in het dal. In het dal, in de dalpoort. Hij komt in je leven in het dal. Je zoekt in feite naar God toe. Er moet ook een dal zijn. Omdat je wordt geconfronteerd, zoals de Heilige Geest dat doet, met zonde en met gerechtigheid. Met zonde over je leven. Je ziet de gebrokenheid. Je gaat treuren over de dingen die er eigenlijk in je leven zijn. En zoals Psalm 23 dat zo schitterend eigenlijk vertaalt, in de dal van de schaduwen des doods. Soms kunnen mensen zo in de schaduwen van de dood eigenlijk vertoeven, dat je dan eigenlijk daar in de, als je met mensen spreekt en ze zitten bij ons thuis en ze vertellen over hun leven, over hun moeite, over het dal waar ze in zitten. En dat ze in die dal van die schaduwen des doods vertoeven. En dan zie je dat de Heilige Geest op het ezeltje, de hulpverlener is het ezeltje. Dan komt de Heilige Geest op het ezeltje en dan mag je met mensen door dat dal eigenlijk gaan. Dan mag je ze ontmoeten. Dan ontmoet jij je ook. En dan gaat de Heilige Geest op het ezeltje, laat hij je zien de slangenbron, de oorzaak van de drakenbron, de oorzaak van alle diepe ellende. De oorzaak van de val van de mens. Het overgeven van de maatschappij, van de heerschappij aan de Satan. En de gevolgen die dat heeft. En dan ga je van die slangenbron, kom je dan in die aspoort, die mestpoort. Dan zie je eigenlijk dat de Heilige Geest je iets laat zien eigenlijk van de zonde die er in je leven is. De moeite die er kan zijn in je leven. Die aspoort of die mestpoort, dat was een poort die eindigde eigenlijk in een ravijn. Er kwamen mensen die kwamen vanuit die stad, was het zo dat alle dingen werden daar naartoe gebracht en werden in een ravijn gekiept. En zo komt de Heilige Geest eigenlijk in je leven om die as, dat mest, die zonde, de gevolgen van de zonde, om die op te ruimen, om je te reinigen. Met alles met dat ene perspectief, die bronpoort. Ik vind het zo schitterend, die bronpoort. Hij wijst je, ook als hulpverlener, wijst je op de bron van het levende water. De bron van het levende water, Jezus Christus. Dat is het perspectief. En die koningsvijver om te rusten. Om te komen vanuit die moeite en die enorme moeite die soms mensen kennen. Om te komen tot die koningsvijver waar je kunt rusten. Omdat je ziet dat alles is verbracht in die bron van het eeuwige leven. Maar soms zijn de puinhopen zo groot. En dat vind ik dan zo diepe zegen. Dat de Heilige Geest van het ezeltje afstapt. Dan laat hij de hulpverlener staan. De puinhopen zijn te groot. En Nehemia die gaat dan met als beeld de Heilige Geest. Die komt in je leven. En het is helemaal alleen dat hij binnenkomt. Daar is geen hulpverlener meer bij. Het is om de schaamte die er soms kan zijn, de moeite die er kan zijn, dat God alleen met je verder gaat. Daar komt geen mens aan te pas. En dat zijn van die momenten, die kennen we ook in onze hulpverlening. Op een gegeven moment, dan ben je met mensen door die stadia's gegaan, maar dan is het net alsof de Heilige Geest dan zegt, Milan Rietje, nu stop, ik ga verder. En dan sta je te kijken, je kijkt daarna, je ziet wat er gebeurt, je weet niet wat er gebeurt in een mensenleven, je weet ook niet hoe diep dat gaat, en waar de Heilige Geest dan komt in de ziel van een mens, om hem emotioneel en qua ziel of lichamelijk te genezen. En je staat erbij en je kijkt erbij en je hebt er geen enkel aandeel aan. En het is wonderbaarlijk om dat te mogen zien. Dat beeld, dat heeft me echt geholpen om ons aandeel ook te zien. Dat beeld heeft me geholpen om te zien waar het op aankomt, maar ook de beperktheid van de hulpverlener. Dat beeld, dat heeft me ontzettend geholpen ook om een hele gevoelige manier op de Heilige Geest te reageren. Om dat moment niet dat moment niet voorbij gaat. Dat ik het zelf in de handen wil houden. Maar dat ik het moet loslaten. En weet u, misschien zit je hier. En als ik dat dan zo vertel. Misschien ervaar je dat zelf ook. Dat je zegt van ja, dat is inderdaad zo. Ik zit in een dal. Of ik weet ook waar de gebrokenheid in mijn leven is. Ik weet ook waar de zonde in mijn leven zit. Dan is het zo ontzettend bijzonder. Ik vind Pinkster is daarom zo bijzonder. Omdat er een trooster is gekomen. Dat er troost in eerste instantie is. En weet je, als ik dit u zo vertel, dit beeld zo geef. En u dan die teksten nog eens laat zien. Dan is het zo dat je dan ziet eigenlijk dat Jezus is bij de Vader gekomen. Hij heeft de trooster, hij heeft gevraagd om de trooster te sturen. De Vader heeft de trooster gegeven. Dan komt die trooster en hij overtuigt u van zonde en gerechtigheid. Hij overtuigt ook van oordeel. En dan zie je eigenlijk dat, maar hij laat ook zien, het oordeel niet alleen over de zonde, maar hij laat ook zien dat er iemand geoordeeld is, dat die slangenbrand, soms deins je terug. En dan ben je zo onder de indruk van occultisme, over wat de mensen eigenlijk kan overkomen. Maar dan is het de Heilige Geest die je laat zien van, er is iemand sterker in deze wereld. Of er is iemand sterker dan diegene die hier in de wereld is. Die is veroordeeld. Die is ontwapend. En dan zie je eigenlijk dat Jezus zegt, want de vorst deze wereld, die is veroordeeld. En het is de Heilige Geest die ons dat te binnen brengt. Dan vind ik het zo schitterend dat hij je leidt, zoals dat zo staat in dat gedeelte, dat hij je leidt naar die bron, wat hij zegt, dat hij zegt, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken en de toekomstige zal hij verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Het is altijd gericht dat we de bron mogen vinden. En dat is Jezus zelf. Die koning mogen vinden aan die koningsvijver. En dat is de koning der koningen. Ik wil zo even stil met u zijn. En dat u vanmorgen gewoon in alle rust en stilte naar de Heer Jezus gaat en naar God de Vader gaat. Ja, en dat we echt God mogen danken voor de Heilige Geest die in ons woont en in de gemeente woont. En als u pijn of verdriet heeft, dat u echt mag bidden voor troost. Dat Hij u troost. Laten we zo samen even stil zijn. Heer, ik wil u zo bidden. U kent met welke gevoelens en welke gedachten dat we hier in de samenkomst zitten. Sommigen hebben bemoediging nodig, een andere troost. Bij anderen echt genezing van ziel, geest en lichaam. En we willen u zo danken dat we in uw Zoon, Jezus Christus, zo mogen zien de enorme bemoediging die er is en dat we uw Heilige Geest hebben ontvangen. Ik wil u ook zo bidden vanmorgen, dat u op een hele speciale en bijzondere manier echt wilt werken van binnenuit, daar waar geen mens echt aan te pas kan komen en aan te pas komt. Dat u op een bijzondere wijze ook vanmorgen hier in de zaal door je Heilige Geest echt werkt. En een diepe, intieme ontmoeting mag zijn tussen de persoon die u aanroept en u hier. Ik wil u zo bidden dat wat bevrijding nodig is, dat u bevrijding geeft. Ik wil u zo bidden dat waar genezing nodig is, dat u geneest.